In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 42, vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. 42, het vijfde vers. Schriftlezing gemeente is vanavond ook weer uit het Nieuwe Testament, de brief aan de Romeinen en het achtste hoofdstuk. En we lezen nu het slot van dat hoofdstuk vanaf vers 28 tot 39. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen dus Romeinen 8 vanaf vers 28 en wij belijden ons geloof. En wij weten dat degenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard, gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Hier eindigt de schriftlezing. Bij de kerk van alle tijden en plaatsen noemen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van ons spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat we overgaan tot de bediening van het woord, worden we eerst geroepen om nog een tafel van het avondmaal te bedienen voor diegenen die vanmorgen de vrijmoedigheid misten of nog niet in de gelegenheid waren vanmorgen in het midden van ons te zijn. Ter toeleiding tot de tafel een korte samenvatting van het woord waar we vanmorgen over dachten. We luisterden, zoals we dat in deze maanden voortdurend doen, naar een woord van de apostel Paulus aan het begin van ons teksthoofdstuk, de eerste woorden. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. En eigenlijk hebben we die twee kanten van de tekst samen wat bekeken. Ik kan natuurlijk in zo'n avondmaalsdienst altijd maar wat kort, maar aan de ene kant dat machtige. Geen verdoemenis. Dat de Heere dat zegt tot mensen die van nature doemwaardig zijn. In die hen zichzelf niets hebben. Waardoor de Heere hen zou kunnen en mogen vrijspreken van schuld en straf. Die in tegendeel in zichzelf allerlei dingen tegenkomen. Waardoor ze ook na ontvangen genade moeten zeggen: zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? En dan dat machtige, geen verdoemenis. Namelijk, voor wie in Christus Jezus zijn. Die twee namen zijn een samenvatting van het hele evangelie en van heel zijn werk. Die twee namen zeggen wat in hem te vinden is. De schatten van heil en zaligheid die hij verworven heeft. En die nu het deel mogen worden van diegenen die in hem zijn. We hebben daar ook samen nog even bij stilgestaan, dat er maar niet staat voor degenen die geloven zonder meer, voor degenen die er wel mee bezig zijn. Nee, in Christus Jezus. Zoals een vis in het water zijn levenselement vindt en een vogel in de lucht, zo vinden deze mensen hun levenselement in Christus, aan hem verbonden, hem toebehorend, uit hem levend, zijn eigendom in leven en in sterven. We hebben nog even nagedacht over dat andere beeld dat de Heere Jezus zelf gebruikt. Dat ingelijfd zijn in de wijnstok Christus. Door een waarachtig geloof, zegt het avondmaalsformulier, in hem ingelijfd. En daardoor deel aan al zijn goederen. Daardoor deel aan dat machtige wonder. Geen verdoemenis. En zoals vanmorgen genodigd werd, wie aan deze Heere Jezus Christus verbonden zich mag weten. En wie, zoals het avondmaalsformulier dat zo prachtig zegt, het leven buiten zichzelf in Christus zoekt. Zoals een rank altijd weer zoekt de verbinding, de levende verbinding met de wijnstok. Om zijn krachten en zijn sappen en zijn vruchtbaarheid daaruit te ontvangen. Die worden genodigd. Vanmorgen, vanavond, nog weer. Wie het leven niet meer bij zichzelf kan vinden, maar alleen in hem. Volmaakt in hem. Niet in zichzelf volmaakt, maar in hem. Vanavond klinkt de nodiging opnieuw. Voor wie het leven zoekt en voor wie de bevestiging daarvan begeert. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Want dat is van 2-in-1. Of hij stierf mijn dood, of ik moet hem zelf tot in alle eeuwigheid ondergaan. De nodiging gaat ook vanavond weer uit. We zingen ter voorbereiding op de tafel Psalm 73 vers 12... waar uiteindelijk de belijdenis klinkt die daarmee verband houdt. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Daar heb je. Hij mijn hand gevat, om zo door het oordeel heen vrijspraak te ontvangen uit vrije genade alleen. Psalm 73 vers 12, u wordt uitgenodigd om daarna de dood des Heren te verkondigen.
Thank you.
Er zijn aan deze tafel nog plaatsen open. Op deze eerste Adventszondag, waar aan de ene kant de boodschap klinkt, hij komt om te oordelen. Waar aan de andere kant de boodschap mag verkondigd worden. Nog is het een wel aangename tijd. Nog staat die deur die eens gesloten wordt tot in alle eeuwigheid. Open, voor wie het leven niet meer bij zichzelf kan vinden. En niet meer in zichzelf kan vinden. Die het daarom moet zoeken buiten zichzelf. Die enige plek waar het te vinden is, de Heere Jezus Christus. Zijn er nog die het niet meer buiten de Heere Jezus kunnen stellen? Als daar niemand meer is, dan zal met deze tafel de avondmaalsviering voor vandaag worden gesloten. We willen samen bidden. Wij komen samen tot u, Heere. U vergunt het ons. U nodigt. U boodschapt de komst van het oordeel. Zoals u dat eens deed in Sodom en Gomorra. Maar u hield nog een vluchtweg open voor Lot en voor de zijnen. Vluchtweg naar een plaats waar behoud is. En zo is het toch vandaag nog, Heere. De Heere Jezus Christus, de grote ark van het behoud, staat nog open. Voor wie met zijn zonden en ellende tot hem zich ter genezing wil wenden. En u wilt vanavond aan de tafel bevestigen. Dat u inderdaad degene bent die bevrijdt van de vloek, die verlost van de straf, van de toekomende toorn, die zondaren met zegeningen vervult. Heere, geef ons dat we mogen proeven en smaken dat u goed bent. Dat het dat ook is waarvoor deze broeders en zusters zijn gekomen. Om dat te proeven, dat u goed bent voor slechte mensen, opdat we zo verzadigd straks mogen zeggen, wien heb ik nevens u in de hemel, nevens u lust mij ook niets op de aarde. Heere, maak het goed, om uw zelfs wil. Uit genade. Amen. Broeders en zusters, het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem dat, eet het. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus al zo verbroken is tot een volkomen verzoening. Van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft. Dat het dierbaar bloed van onze Heere Jezus Christus al zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Broeders en zusters, wien heb ik nevens u in de hemel? Dat is het wat we aan het einde van deze tafel willen zingen. Ik zou de vraag kunnen stellen, is dat nou ook wat leeft in ons hart? Als we nou zo dat stukje brood proeven, die teug wijn, als we ons realiseren hoe ze spreken van dat ene offer van de Heere Jezus Christus, zijn lichaam verbroken, zijn bloed vergoten, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Is er dan ook in uw hart iets dat zegt, Heere, wat heb ik dan buiten u? Want dan is in u alles. Als u zo wilt zijn voor zo'n mens. Vanmorgen aan de tafel hebben we er wat over gedacht, wat die Heere dan allemaal meebrengt. Zijn goederen waarvan het avondmaalsformulier spreekt. En we hebben het gehad over de gerechtigheid die hij verworven heeft en die voor een zondaar betekent vrijspraak. En we hebben het gehad over het werk van de Heilige Geest, waardoor hij in het leven van die mens ingaat, zodat hij in een nieuw leven leert wandelen en de werkingen van het vlees en van het lichaam der zonde leert doden door zijn kracht. En over dat machtige perspectief, dat hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal. Maar als ik het aan deze tafel samenvat, dan zou ik het kunnen zeggen met een van die woorden die we samen hebben gelezen. Hij die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, zou hij ons met hem niet alle dingen schenken. Alle dingen. Kijk, als een kategezant zich komt aanmelden om belijdenis te doen en we vragen aan hem of aan haar, wat betekent de Heere Jezus voor je? En ze zeggen dan alles. Dan zeggen ambtsbroeders die al een beetje ervaring hebben met een glimlach, omdat ze het wel kunnen begrijpen. Dan zeggen ze, vertel nou eens, wat bedoel je daar nou mee? Noem daar eens iets van. Maar als iemand, nadat hij een aantal dingen heeft genoemd van wat de Heere Jezus Christus allemaal meebrengt, dan tenslotte zegt, vanuit de verwondering en vanuit de verlegenheid, omdat je het gevoel hebt, hoeveel ik ook zeg, maar ik schiet altijd nog weer tekort, zegt, in hem is alles. Dan wordt het anders. Want dan heeft dat alles inhoud. Alles in hem. En niets buiten hem. Kijk, en dat is het nou wat de Heere aan zijn tafel wil leren. En waar de Heere mee aan het werk is in het leven van een mens die hij door een waar geloof in Christus heeft ingelijfd. Om hoe langer hoe meer te leren. Alles in hem. Buiten hem heb ik uiteindelijk niets. Alles. Voor tijd en eeuwigheid. Voor lichaam en ziel. Alles. Komt uiteindelijk naar ons toe, in dat stukje brood dat spreekt van zijn lichaam, in die teug wijn die spreekt van zijn bloed, en waarin hij zichzelf gaf, voor schuldigen, zichzelf gaf, in zijn rijkdom waarmee hij arm werd, om arme zondaren rijk te maken. Wie daar iets van gaat verstaan, die zingt het inderdaad mee aan de tafel. Wien heb ik nevens u omhoog? En dan hoop ik dat u meezingt en dat u ondertussen eens heel eerlijk bij uzelf nagaat. Of zijn er toch nog dingen in mijn leven die ik naast de Heere Jezus heb? Misschien nog wel die ik boven de Heere Jezus heb. Dat je moet zeggen, Heere, verlos me daar maar van. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Psalm 73, vers 13. En daarna wordt u verzocht uw plaatsen weer in te nemen. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof de Heere, mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Wij willen deze avondmaalsviering eindigen met dankzegging en de Heren vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat ge ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus. Ja, wij komen samen tot u, Heere, en we komen u samen ootmoedig en hartelijk danken voor het goede dat u ons hebt gegeven op deze dag. Voor uw woord dat we tot hiertoe hebben mogen horen, dat machtige woord van de vrijspraak van ellendigen aan wie u dat land bereid hebt door uw sterke hand die geopenbaard is in die grote Heere Jezus Christus. En wat een wonder, Heere, dat ge uw sterke hand niet hebt uitgestrekt in toorn, maar dat gij hem hebt uitgestrekt in hem, die als een lam ter slachting werd geleid, en gelijk een schaap stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo deed hij zijn mond niet open. Wat een wonder, Heere, dat u de almachtige God, die met een uitgestrekte hand uw vijanden zou kunnen verdoen, vanuit die hand de Heere Jezus hebt geschonken, tegen wie zich al uw toorn en al uw gramschap heeft gekeerd, of wie de volle vloek en het volle oordeel vanwege de zonde is neergekomen, opdat er voor zondaren die boodschap zou zijn, geen verdoemenis voor die in Christus Jezus zijn. Och Heere, dan zou toch niemand van ons meer moeten rusten, voordat hij in die Heere Jezus gevonden werd. We zouden geen slaap meer in onze ogen moeten kunnen krijgen, geen rust meer hebben om aan het werk te gaan, geen tijd meer hebben om aan andere dingen te denken, zolang we die ene schuilplaats nog niet kennen. En als we hem wel leren kennen, Heere, och, dan kan het toch niet anders of dat gaat het leven beheersen. Dan wordt hij toch het leven, en dan is het leven buiten hem er niet. Heere, wilt u zomaar voor uw eigen werk in ons midden zorgen? En wilt u al degenen die u kennen vanavond vertroosten en bemoedigen op de vaak zo moeilijke levensweg? In het bijzonder wanneer we kruisdrager zijn en wanneer er zoveel dingen in het leven zijn die ons zouden kunnen scheiden van de liefde van u. En wilt u hen die nog van verre staan, vanavond als het ware lokken, onderwijzen, bemoedigen, jaloers maken. Och, u beschikt wel over de mogelijkheden om zondaren als bedelaars te brengen aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Als verslagen vijanden die opzien tot hem, om dan te erkennen dat hij hen heeft lief gehad. En u beschikt wel over de mogelijkheden, Heere, om vijanden te arresteren en mensen die zich afkeren van u en van het evangelie, ook al zitten ze in de kerk, toch zo in het hart te grijpen dat ze leren buigen. Heere, zou u vanavond uw adventswerk willen doen, uw volk bereiden voor uw toekomst. Gebruik daartoe uw knecht, sterk zijn stem en leid zijn geest. En zegen ons daartoe hier in de kerk en in de bron en heel de gemeente. Ontferm u over hen die op deze dag hun plaats leeg laten. Ontferm u over hen die vanavond in ons midden niet zijn, al zouden ze er kunnen wezen. Ontferm u over de gemeente met de zegeningen die in de Heere Jezus Christus liggen opgetast. En laat uw werk onder ons in stand gehouden worden. Ja, mogen worden uitgewerkt tot aan de grote dag van uw toekomst. Schenk dat aan heel uw kerk op aarde. En ontferm u over deze donkere wereld. Wij vragen het u, Heere, niet omdat er aan onze kant enige verdienste is, maar alleen ter wille van de Heere Jezus Christus. En omdat we alleen maar veilig onze weg door deze donkere wereld kunnen vinden, als we in zijn hoede welgeborgen zijn, daar waar zelfs de boze vijand ons geen echte hinder kan doen. Uit genade. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. Wij zingen op Psalm 89, de versen 1, 7 en 8. 89, 1, 7 en 8. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 56, vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Het vierde vers van Psalm 56, na het amen van de prediking. Het woord van de Heere dat ik u vanavond mag bedienen in deze dienst van nabedrachting en dankzegging op de eerste Adventszondag, waarop we verder willen luisteren naar wat het woord ons zegt over de apostel Paulus en het werk van de Heere in hem. Dat vinden we nu in het laatste gedeelte van Romeinen 8. Romeinen 8, de versen 38 en 39. Waar dezelfde apostel die we vorige week hoorden zeggen: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Nu mag belijden. En het gaat eigenlijk in één adem door. We lezen dat in vers 38 en 39. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Gemeente des Heren, de adventstijd waar we deze zondag weer zijn ingegaan, heeft iets bedreigends. Dat geldt dan in het Oude Testament, wanneer we daar de profeten van die adventstijd horen spreken: duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën. De nacht valt over de wereld waarin de voetstappen van de naderende wereldrechter klinken. En ik ben geneigd om te zeggen: kijk maar om u heen en luister maar. En u hoort die voetstappen van de naderende wereldrechter. In de ramp, als de gebeurtenis met de veerboot Estonia. Een aardbeving en een hongersnoden en vloedgolven die de kusten van de wereldoceanen aan alle kanten teisteren. In oorlogen en geruchten van oorlogen, en wie huivert niet, al lopen we het gevaar vertrouwd ermee te raken. Als je ziet hoe dat voormalige Joegoslavië stapje voor stapje één grote puinhoop wordt, waar mensen niet rusten voordat ze of de een de ander of de ander de een hebben uitgeroeid. De adventstijd, gemeente, heeft ook iets benauwends. De Heere Jezus heeft immers al gezegd: in de laatste dagen zal de liefde van de meesten verkillen. En zal de individualisering ten top groeien. En wie moet daar niet aan denken die zijn ogen open heeft en zijn oren open heeft en bij een opengeslagen Bijbel de gang van zaken ziet in ons eigen volksleven, waar een paars kabinet week aan week laat zien dat ze daar inderdaad op uit zijn. Om in ons volk de Kaïns mentaliteit bij wetten regelen, ben ik mijn broeders hoeder. Iedereen heeft maar voor zichzelf te zorgen. En of het dan over kinderbijslag gaat of over euthanasie, of het dan gaat over het een of over het andere wetsontwerp, maar je ziet dat permanent. Wij moeten en wij zullen leren denken zoals Kaïn al dacht. Want men heeft afgerekend met Gods normen. En men wil niet anders dan ons volk naar de ondergang. Zonder dat men het wil zien. Maar dat adventstijd heeft ook iets moois, gemeente. Dat adventstijd is de tijd van de verwachting. Hij komt. De grote bruidegom. Over u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, zegt de ene adventsprofeet. En het licht gaat op in de duisternis, getuigt de andere. En in een wereld die steeds minder te verwachten heeft, al probeert ze het krampachtig wel, Maar Gods adventskerk, Gods bruidskerk, over de oerwouden van Rwanda en over de bergen van Bosnië, door de rosse buurten van Amsterdam en Perron 0 in Rotterdam, zien opgaan dat licht van hem die gezegd heeft, dwars door alles heen, en wat er ook gebeurt, ik kom. Dat betekent ondertussen wel dat die kerk van de Heere daar dan ook doorheen moet. En dat die kerk van de Heere daarom in de laatste tijden, hoe langer hoe meer, zal worden een woestijnkerk. Een volk waarvan dat lied zingt: door een nacht van smart en zorgen trekt de stoet van pelgrims voort. En alweer zijn er woorden van de profeten die gaan meeklinken. Mijn volk is geworden een nachthutje in de komkommerhof. Wie in deze dagen de berichten hoort over de opening van een moskee met maar liefst 1700 zitplaatsen in Zaandam, waar, als ik het goed inschat, in alle protestantse en rooms-katholieke kerken samen in de verste verte geen 1700 mensen meer bijeenkomen, die gaat hoe langer hoe duidelijker zien dat Gods volk het beeld gaat vertonen van een door het heidendom omsingelde legerplaats, waaruit ook nog eens een keer steeds meerderen deserteren, omdat ze het daar buiten veiliger vinden dan daarbinnen. En in die situatie, gemeente, klinkt op deze adventszondag, nu we samen het avondmaal hebben gevierd als gemeente, de vraag: hebt u houvast? En dat is typisch een vraag na het avondmaal in adventstijd. Hebt u houvast? Paulus had het. En hij zingt ervan in onze tekst. We gaan daar samen naar luisteren onder beding van Gods zegen als wij horen: ik ben verzekerd. En we letten ten eerste op wiens zekerheid, ten tweede nochtans zekerheid, ten derde waarvan zekerheid. Paulus zingt: ik ben verzekerd. Wiens zekerheid, nochtans zekerheid, waarvan zekerheid. Het gedeelte van onze tekstgemeente dat we vanavond gelezen hebben is bij uitstek geschikt voor een uur van nabetrachting en dankzegging op de viering van het heilige avondmaal zoals we dat samen vanavond mogen beleven. Immers, in het avondmaalsformulier wordt de kerk in het slot van dat formulier, waar het immers over de dankzegging gaat, meegevoerd naar de toonhoogte van de lofzang. We hebben dat samen gelezen, terwijl de Heer nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd en gelaafd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk van ons spreken in zijn hart, al dus loof de Heer, mijn ziel. Vergeet geen van zijn weldaden. We hebben gehoord hoe dat machtige slot van het formulier uitloopt. Op die heerlijke belijdenis: daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van u aan tot in der eeuwigheid. Dat is de toonhoogte van de gemeente na het avondmaal. Daarom alleen al, gemeente, en ik moet dat toch weer eens even zeggen, daarom alleen al is het volslagen onverklaarbaar dat een avondmaalganger zonder geldige reden in de nabetrachtingsdienst ontbreekt. Dan heb ik het er nog niet eens over of die dan nou op dit ogenblik bij Studio Sport zit van dat andere walletje te eten. Maar volslagen onverklaarbaar dat wie 's morgens aan de tafel is, 's avonds niet is. Want dan klimt immers die lofzang op. die de lofzang is van de avondmaal vierende gemeente en zingen gemeente. Dat kun je toch alleen maar samen. Nou, op die hoogte gemeente staat ook Romeinen 8 en in het bijzonder het slot van dit gedeelte. Dat is een lofzang en een zegenzang. Het is wel genoemd het Nieuwtestamentische hooglied. En terwijl we in het Oude Testament het hooglied van Salomo hebben als een lied van de liefde, zo wordt in het Nieuwe Testament dit hooglied van Paulus genoemd het hooglied van het geloof. Een lofzang op het werk van de drie-enige God, waarin de heerlijkheid van de kinderen van God ligt opgetast en samengevat. Wat een voorrecht om het mee te mogen zingen. Dat hooglied van Paulus, gemeente, dat we samen gelezen hebben en dat tot een steeds hogere toon opklimt, dat vindt zijn climax ongetwijfeld in de woorden die vanavond onze aandacht vragen. Woorden waarvan ik me heel goed kan voorstellen dat er vanavond mensen in de kerk zitten die zeggen: dominee, dit zal me wel veel te hoog gaan. Hier zal ik wel niet bij kunnen. Iemand die er nog helemaal buiten staat en die toch wel de hunkering kent en die zegt: ach, als er nou eens een woord is dat me trekt en dat mijn hart mag openen. Die vanavond zegt: u staat zo ver weg. Een avondmaalganger die zich pijnlijk bewust is dat hij weer terug moet het leven in en die zegt: och, dan komt de worsteling weer aan en de aanvechtingen en de bestrijdingen van de vorst der duisternis. En ik heb veel bestrijders. En die het gevoel hebben: ja, maar als ik dan midden in het strijdperk sta, dan is het woord van onze tekst toch veel te hoog gegrepen. Wel, gemeente, daarom is het goed om eerst maar samen de vraag te stellen: wie is deze gelukkige mens die zo heerlijk mag zingen van zijn zekerheid? En het antwoord is ons al duidelijk geworden, gemeente. Het is Paulus, de grote heidenapostel, de man. En ik zei het u al, die we vorige week zondag hoorden kermen: ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Het is diezelfde Paulus, gemeente, en onze tekst onderstreept alleen maar wat ik de vorige keer heb gezegd, dat in het leven van een kind van God de diepe klacht en de hoge jubel vlak bij elkaar liggen en soms in elkaar overlopen en in elk geval niet met elkaar in strijd zijn. De klacht: ik ellendig mens, en de jubel: ik ben verzekerd. Ze staan bij Paulus in hetzelfde verband. En de eerste vraag die we ons willen stellen, gemeente, dat is: wat is nou eigenlijk de grond voor deze zekerheid? Want daar zitten wij natuurlijk mee. Hoe komt een mens nou zo ver en wie mag nou deze woorden overnemen? Mag Paulus deze dingen zeggen op grond van zijn afkomst? Och, u weet het, u kunt het in elk geval weten, omdat we Paulus nog wel zo'n heel eindje gevolgd zijn op zijn levensweg, zoals de schriften ons die tekenen, dat er een tijd in het leven van deze Paulus is geweest dat hij dat wel dacht. Toen ging hij daar ook prat op, weet u wel. Zijn afkomst, Hebreeër uit de Hebreeën, uit de stam Benjamin, een echte Benjaminiet, een echte bondeling. Toen dacht Paulus inderdaad dat daar een garantie in lag. Maar hij is erachter gekomen dat hij daarmee voor God niet kan bestaan. En dat hij er niet klaar mee is. Om aan het einde van zijn leven te kunnen zeggen: ja, maar ik hoor toch bij dat volk uit Abraham gesproten. Dat hij er niet klaar mee is. Als hij, zoals ik pas in een artikel las, op zijn sterfbed zal kunnen zeggen: ik ben toch gedoopt. Want Paulus is er inmiddels achter gekomen dat hij een kind van Adam is, die vrijwillig en moedwillig van God gescheiden is geworden. Een mens die niet de vraag kan stellen: wie zal mij scheiden van de liefde van Christus? Maar die moet zeggen: ik heb zelf die breuk geslagen. Ik heb daar zelf voor gekozen. En ik heb gezegd: weg van mij. Aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. In Romeinen 5 heeft Paulus daarover geschreven. In Adam hebben alle mensen gezondigd. Dan is de dood gekomen en de dood is doorgegaan tot alle mensen. Omdat alle mensen gezondigd hebben. En in Romeinen 3 heeft hij erover geschreven. Er is niemand rechtvaardig. En er is niemand die voor God kan bestaan. Zijn afkomst leert Paulus deze zekerheid niet. Van afkomst moet hij zeggen, ik ben van God gescheiden. Zoals elk kind van Adam, gedoopt of niet. En daarom aan de verdoemenis zelf onderworpen. Zoals het nog elke keer hier bij het doopvond wordt beleden. Wat geeft Paulus dan die zekerheid? Is dat misschien dan zijn leven? Ach, u weet het wel, gemeente, en ik herhaal maar weer, dat heeft Paulus ook wel eens gedacht. En wat kon hij daarmee pronken, dat hij een fariseer was. En dat hij een onberispelijke wetsvolbrenger was. En dat hij een hartstochtelijke vervolger van de gemeente was, in de overtuiging dat hij daarmee God een dienst mocht bewijzen. Toen dacht Paulus, als ik dat de Heere allemaal aanbied, dan heb ik heel wat winst op de bank in de hemel. Maar toen de Heere zijn ogen opende, gemeente, en ook dat hebben we samen immers gezien in het verleden, toen heeft Paulus ontdekt dat het allemaal schade is en dat het allemaal vuilnis is en dat datgene waarvan hij dacht dat het winst was, dat dat integendeel tegen hem getuigde, dat zonde was. En Paulus is geworden tot de grootste der zondaren, tot de allerminste van alle heiligen, die het van zichzelf moet zeggen. Ik heb het verdiend om voor eeuwig van God gescheiden te zijn. Wat geeft Paulus dan die zekerheid? Is het misschien dan zijn leven na ontvangen genade? Die mensen, die kom je immers tegen. Mensen die zeggen, ja, maar ik geloof toch. En ik vier toch avondmaal. En ik ben toch actief in het midden van de gemeente. En ik heb ook wel eens wat meegemaakt. En ik heb ook wel eens wat ondervonden. En ik heb ook wel eens tranen van ontroering geschreid. Toen ik hoorde van dat machtige evangelie van de genade Gods. Paulus zegt, daar kan ik het niet mee doen. Als Jan Paulus vraagt, vertel eens wat over jezelf. Dan komt Paulus terecht bij dat woord van de voorbereidingstekst. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Dan moet Paulus zeggen, er woont in mij geen goed, want ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En toch zegt Paulus, gemeente, ik ben verzekerd dat niets mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Zo'n mens. Mag ik eens vragen, komt het woord nou toch al een beetje dichterbij? Staat Paulus toch niet meer op zo'n eenzame hoogte, als waar u hem aanvankelijk dacht te moeten plaatsen, met het gevoel, daar kan ik in de verste verte niet bij, dit gaat over me heen? Ja, zegt u, maar dan moet ik natuurlijk wel weten, hoe kon Paulus dat nou zeggen? Nou, dan moet u eens eventjes goed kijken, gemeente, naar dat woordje, ik ben verzekerd. En als u nou thuis een Bijbel met kanttekeningen hebt, dan moet u die kanttekeningen er nog eens op nakijken, want daar heb ik het gelezen en dat is inderdaad heel nauwkeurig weergegeven. Dat Paulus hier eigenlijk zegt, ik ben overtuigd geworden. Ik ben, en zo kun je het nog beter zeggen, ik ben overreed. En de kanttekenaren van de Statenvertaling die vertellen er dan bij waardoor Paulus overreed is. Ze zeggen, weet je waardoor? Door de beloften van het heilige evangelie voor alle gelovigen. en door het werk van de Heilige Geest in het hart. En als u dat nou eens even wat op u laat inwerken, gemeente, dan herinnert u zich ongetwijfeld wat we van Paulus hebben gezien en gehoord in die eerste preken uit Handelingen 9 over wat er gebeurde op de weg naar Damascus en in dat huis in de rechte straat, toen de Heer hem stilzette en toen de Heer zijn ogen opende en toen de Heer hem liet zien waar hij nou eigenlijk mee bezig was, toen Paulus als het ware met een grote klap tegen zichzelf opliep en toen hij in die donkere kamer daar in de rechte straat in het huis van Judas bij het sluiten van zijn ogen in zijn eigen ziel leerde kijken en leerde zien dat hij is zoals we dat inmiddels gezegd hebben. Niet iemand in wie God plezier kan hebben, maar een mens die voor God niet kan bestaan. En we hebben gezien hoe Paulus inderdaad door de Heilige Geest daar in die donkere kamer, daar in Damascus, is overreed geworden. Zodat hij zijn knieën ging buigen en ging bidden. En dat hij toen dat machtige heeft meegemaakt, dat daar die Ananias binnenkwam stappen. Saul, broeder, de Heere heeft me tot u gezonden, namelijk Jezus die u verscheiden is op de weg. En toen Paulus daar in het evangelie van vrije genade mocht horen, broeder, hij schaamt zich niet zo'n mens, zo'n vijand, broeder te noemen. Want hij is Jezus die zijn volk zalig maakt, die verlost van het grootste kwaad en die brengt tot het hoogste goed. Zo had de Heilige Geest Paulus overreed en hem gebracht tot de belijdenis. Nu ken ik de waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dat is overreden, gemeente, waardoor een mens tot die zekerheid van onze tekst wordt gebracht. Dat de Heere naar je toe komt met een belofte, zeggen de kanttekenaren, als in Johannes 5 vers 24 bijvoorbeeld. Maar de Heere Jezus zegt, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en die komt niet in de verdoemenis, maar die is uit de dood overgegaan in het leven. Wat is dan het werk van de Heilige Geest? Dat de Heilige Geest je door dat woord, als het ware, aangrijpt. Zodat je van dat woord niet meer los kunt komen en over dat woord blijft doordenken. Zodat je door die belofte van het evangelie wordt overtuigd en wordt overreed. Net zoals bij Paulus in Damascus. Dat je gaat zien buiten de Heere Jezus. Lig ik inderdaad in de verdoemenis. Maar in de Heere Jezus Christus is het leven. En ik ga zekerder dan zeker vaststellen dat Gods woord de waarheid is. En ik laat me door dat woord trekken tot de Heere Jezus Christus. Zie, hij bidt. Weet u wat er dan gebeurt, gemeente? En ik hoop dat terwijl ik de dingen zo vertel, dat u zegt, hé, dat herken ik in mijn eigen leven. Misschien ook wel iemand die eigenlijk aan het begin dacht, dit woord is veel te hoog. En die tot zijn eigen verwondering ontdekt, dit kan ik meemaken. Hier zie ik als het ware mijn eigen levensgeschiedenis terug. Dat je je moet overgeven. En dat je gaat zeggen, gij hebt mij overreed en ik heb mij laten overreden en ik ben overreed geworden. Gij hebt mij overmocht en gij bent mij te sterk geworden. Kijk, dat is niet iets van jezelf, gemeente, dat is geen eigen beslissing en dat is geen vrije wilskeuze. Want dan was Paulus in zijn leven nooit zo ver gekomen en er kwam er niemand in het leven zo ver. Maar dat een mens gaat zeggen, het was zijn liefde die mij trok. Door de beloften van het evangelie zo op mijn hart te binden, dat ik er niet meer van los kon komen en ik moest me overgeven. En ik mocht me overgeven. En het wonderlijke, ik wilde tenslotte niet anders meer. Kijk gemeente, het is nou in die weg dat de Heere verzekert van de waarachtigheid van Gods beloften die ook mij gelden. Dat ik ga zien hoe de zaligheid, ook mijn zaligheid, vast ligt in hem. Een verzekerd geloof, gemeente, dat is een geloof dat het anker tenslotte niet uitwerpt in zichzelf. Maar dat is een geloof, gemeente, dat rust in de eenzijdige liefde Gods, in zijn verkiezend welbehagen, waardoor die mens het leert zeggen met Romeinen 8, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Dat verzekerde geloof, gemeente. De Heere Jezus Christus is er het onderpand van. En ik hoor Paulus in dit gedeelte daarvan getuigen. Christus is het die gestorven is tot verzoening van mijn zonden. En ik zie hem weer zoals hij in de weg die Ananias in Damascus hem gewezen heeft. Hoe hij gaat naar het doopwater om daar zijn zonden te laten afwassen. En daar gevuld te worden met de Heilige Geest die aan Christus verbindt en die uit Christus doet leven en die op Christus het oog ligt. Christus, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Het is de Heilige Geest die er de leermeester van is, die dat goede werk in ons begonnen is en die het ook zal voleindigen. En ook daarvan spreekt Paulus in het verband van onze tekst. Als hij spreekt over die leiding van de Heilige Geest, als hij spreekt over die voorbeden van de Heilige Geest in het hart, en vooral als hij ervan getuigt, hoe die Heilige Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen God zijn. Ik ben verzekerd. Dat is de taal van het levende geloof, gemeente, dat vrucht is van de bearbeiding door een drie-enige God, een verkiezende Vader, een verzoenende Zoon en een toepassende Heilige Geest. Vrucht van zijn werk, zoals dat gestalte kreeg in de prediking van het Evangelie, die me tot de Heere Jezus Christus trok en het geloof in mijn hart werkte. En zoals het bevestigd wordt door de sacramenten, die dat geloof vervolgens versterken. Want dan hebt u dan de plaats en de bedoeling ook van het avondmaal, gemeente. Het is immers een nabetrachtingspreek. Dat dat geloof dat de Heilige Geest werkt door de prediking van het evangelie. Saul, broeder. Ook gaat versterken. De zekerheid ervan gaat werken. In de weg van het funderen. In de weg van het wortelen. In de Heere Jezus Christus. Wat heeft het avondmaalsformulier daar heerlijk over gesproken, gemeente? Je ontdekt toch hoe langer hoe meer wat een prachtig formulier dat is. We hebben het vanmorgen gelezen. Zo dikwijls als ge van dit brood eet en van deze drinkbeker drinkt, zo zult ge daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven, en mijn bloed vergieten, en uw hongerige en dorstige zielen, met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed, tot het eeuwige leven, spijzen en laven. Even zekerlijk. Had u wel in de gaten dat het daarom ging vandaag, gemeente? Dat u met dat stukje brood in uw handen. Ach mensen, hou nou eens op met dat geklets erachteraan. Ik heb er zo'n last van. Had u dat wel in de gaten? Met een stukje brood in de hand. Dat dat de bedoeling was van de Heilige Geest, dat u zou zeggen. Even zeker als dit brood voor mijn ogen gebroken is. Dat het daarom ging toen u uit die beker drinken mocht. Even zeker als deze wijn voor mijn ogen vergoten is. Dat het daarom ging dat u van de tafel zou komen. En dat u zou mogen zeggen, ik ben verzekerd van die liefde Gods in Christus Jezus. En nu is de vraag vanavond, gemeente, mag u daarmee instemmen? En als u vanavond dan nog weer zegt, ja, maar dat is toch wel een hele grote vraag, dan zeg ik, och, daar heb u helemaal gelijk aan, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje. Maar ik hoop dat u vanavond wel begrijpt dat het geen onmogelijke vraag is. Er zijn wat dat betreft zoveel misverstanden. Ik kom ook onder ons nog wel eens mensen tegen die zeggen, dominee, je kan het toch eigenlijk nooit zeker weten. En je moet toch eigenlijk maar afwachten wat er gebeurt, wanneer je ogen zult opendoen aan de andere kant van de dood. Ja, zo leren de Joden dat. En ik denk aan die rabbi die op zijn sterrenbed huilde en die zei, er zijn twee wegen en ik weet niet op welke weg ik zal gaan. Want die zat met de vraag, heb ik wel voldoende verdienst? En zo leert de Rooms-Katholieke Kerk dat, gemeente. Omdat hij leert dat het afhankelijk is mede van de goede werken of ik zalig word. En zo is het bij het remonstrantisme, gemeente. Want als het geloof mijn vrije wilsbeschikking is. En ik zou er in het bijzonder onze jonge mensen voor willen waarschuwen, al is het niet alleen hen. Omdat juist in jeugdland dat remonstrantse denken hoe langer hoe verder doordringt. Als het geloof mijn vrije wilsbeslissing is, dan betekent het dat ik het ook weer kwijt kan raken en dat er een afval van de heiligen is. Maar bij Paulus is het anders, gemeente. En in onze catechismus in zondag 1 is het gelukkig ook anders. Maar die mens die mag belijdenis doen van de enige troost in leven en in sterven mag getuigen. En dat betekent dat ik in dit leven door de Vader word bewaard. En dat ik van het eeuwige leven door de Heilige Geest word verzekerd. Het is dus geen onmogelijke vraag, gemeente, of u verzekerd bent. Het is ook een noodzakelijke vraag. Bent u verzekerd? Dat is op zichzelf niet zo'n onbekende vraag ook, denk ik. Want laten we maar eerlijk zijn, gemeente, zeker zo tegen het einde van het jaar, dan is de sterreclame op de radio er vol van. Een verzekering voor dit en een verzekering voor dat. Waar bent u allemaal voor verzekerd? Voor ziekte. Ja, anders kan het toch niet meer, hè? Als je toch in het ziekenhuis terechtkomt en je bent niet verzekerd, mensen, dan ben je zomaar failliet. Waar ben je allemaal voor verzekerd? Voor brand? WA verzekerd op zijn minst als je in je auto stapt, dat moet. En je waagt het ook niet zo gauw om het zonder dat te doen, want stel je voor dat er wat gebeurt. Mag ik nou vanavond eens vragen, u hebt misschien wel een begrafenisverzekering, maar hebt u ook een verzekering tegen de dood? En hebt u ook een verzekering tegen het oordeel? En hebt u een verzekering die tot in alle eeuwigheid zijn kracht laat gelden? Wees nou eens eerlijk, zit er vanavond hier iemand in de kerk die als hij eerlijk is moet zeggen, ik ben nog onverzekerd, dominee. Ziet u dan niet hoe gevaarlijk u leeft? U stapt niet in het vliegtuig zonder dat u een verzekering hebt afgesloten. U stapt niet in een auto zonder dat u een verzekering hebt afgesloten. En u laat uw huis niet achter zonder dat u het tegen brand en inbraak verzekerd hebt. Maar ziet u wel welke risico's u loopt als u geen verzekering hebt die zich uitstrekt tot in de eeuwigheid? En hoe dwaas wij mensen zijn wanneer we ons tegen van alles en nog wat verzekeren, maar tegen dit niet, gemeente. Moet je toch eens indenken dat er vanavond kerkmensen hier in de kerk zitten die een verzekering hebben die ervoor zorgt dat er een kist komt als hun lichaam ter aarde moet worden besteld. Maar die geen verzekering hebben waar hun ziel in past. Zou u daar nou vanavond eens over na willen denken? Een verzekering die de kist betaalt voor je lichaam. En geen verzekering die een schuilplaats biedt voor je ziel. Ik ben verzekerd, zei Paulus. Bent u dat, gemeente? Ik moet nog even een andere kant op en ik moet zeggen, er zijn ook mensen die denken dat ze het zijn. En dat komt niet omdat ik dat nou zeg, gemeente, maar de Heere Jezus die zei het. De Heere Jezus zei, er zullen velen menen, er zullen velen denken in te gaan. En het niet kunnen. Namelijk wanneer de Heer des huizes de deur zal gesloten hebben. En zij zullen beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen en te roepen, Heere, Heere, doe ons open. Hebben we niet in uw naam geprofeteerd? Hebben we niet in uw naam duivelen uitgeworpen? Hebben we niet in uw straten, u hebt voor ons aangezicht gegeten en gedronken? We hebben avondmaal met u gevierd, Heere. De Heere Jezus zegt vanavond, dat op zichzelf is geen verzekering. Zou u dat eens willen nakijken in die verzekeringspapieren waarvan u denkt dat ze in orde zijn? Of daar nou ook inderdaad die woorden in staan die uiteindelijk beslissend zijn. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zult u het echt nakijken, gemeente, of dat in die polis van u staat? En zult u ook wel nakijken of uw naam erop staat en of er wel een ondertekening is met het bloed van het lam? Want we moeten onszelf niet bedriegen, gemeente. Als je ervoor komt te staan, dan is het te laat. En als ik dan dat beeld nog iets verder mag doorwerken, als u dan toch vanavond die verzekeringspapieren eens opzoekt, om het nog eens na te kijken, staat het daar wel in, op naam, en ondertekend met het bloed van het lam, ik voor u de dood, opdat u door mij zou leven, ik heb een schuilplaats voor uw ziel, als de nacht van de dood valt. Als u dan toch die papieren opzoekt, zou u dan aan de familie willen vertellen waar ze liggen? En zou u ze aan de familie willen laten lezen? Als man aan je vrouw en als vrouw aan je man. Als ouders aan uw kinderen en als kinderen aan uw ouders. Zou u ze willen laten lezen en ze vertellen waar ze liggen? Zodat ze het zo kunnen opzoeken als het erop aan gaat komen. En ze op dat moment niet hoeven te zeggen, ja, de verzekeringspapieren van de auto die liggen daar. En de verzekeringspapieren van het ziekenhuis die liggen daar. En de verzekeringspapieren van de begrafenisondernemer die liggen daar. Maar hoe het nou met deze verzekering zit. Je kan er maar zo voor komen te staan, gemeente, en dan is het toch zo belangrijk dat je dat van elkaar weet. En dat je niet hoeft te zeggen, we moeten het maar overgeven. Zul u dat doen vanavond? Ook als die ander thuis bleef, omdat hij moest of omdat hij geen zin had. Als je vraagt, waar heeft de dominee over gepreekt, of je wel verzekerd bent. Hoe zit dat nou in jouw leven? Ja, maar zegt iemand, hoe kom ik nou tot die zekerheid? Nou, dat ziet u nou bij Paulus, gemeente, in de weg van het horen naar het evangelie, en in de weg van de ontdekking aan jezelf, en in de weg van de verootmoediging, en in de weg van het gebed. En in die weg, in het kruis, zal ik eeuwig roemen, en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Op uw genade wil ik leven, op uw genade de doodsnik geven, o Heere, aan wien ik mij vertrouw. Ik zie dat we nodig verder moeten, gemeente, maar dat zijn van die dingen, ik kan het niet laten om u dat op het hart te binden. Het leven is er te ernstig voor en de eeuwigheid die duurt er te lang voor. Want dat is zo groot, gemeente, als je het bij Paulus mee mag zingen en met de Adventskerk van alle eeuwen, geleid door de Heilige Geest, Christus, de Heere, niet meer tegen mij, maar voor mij. Geen verdoemenis meer, geen toorn meer, geen eeuwige nacht. Dat alles samengevat in dat ene dat niets kan scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus onze Heer. Gemeente, daar zou je apart nou weer een preek over kunnen houden, maar dat woordje de liefde Gods, dat roept zulke verschillende gedachten op. Dan zijn er mensen die de schouders ophalen, weet u dat wel? U ontmoet ze misschien ook wel eens. Ik kom ze in het ziekenhuis nog alles een keer tegen als ik bij gemeenteleden op bezoek ga. En dominee, ach, die liefde. En er zijn vandaag mensen die daarmee spotten. Tot in de media toe. En er zijn vandaag mensen die alleen maar een stuk pijn voelen. Als ze de liefde Gods horen bepreken. Die om zich heen wijzen of die naar zichzelf wijzen en die zeggen, is God liefde? Paulus verstaat dat, want Paulus die kent de vragen van het menselijke hart, gemeente. Die kent de raadsels van het menselijke leven. En Paulus die zegt, als de liefde Gods er is, dan betekent het niet dat die dingen er niet zijn. Ze zijn er, zegt Paulus. Ze zijn er in de wereld en ze zijn er nog wel in het bijzonder in het leven van Gods volk ook. En we hebben gehoord hoe die dat volk van de Heere typeert als slachtschaap. Mensen die te midden van dit alles leven. En Paulus die noemt die dingen bij naam omdat hij weet dat er mensen daarmee zitten en dat er mensen daaraan denken. En ik kan ze vanavond niet allemaal even uitgebreid noemen, gemeente. Maar als we zo een paar van die dingen nou eens wat langslopen, dan noemt hij allereerst dat de dood ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. En je zegt de dood is inderdaad iets dat geweldig veel scheiding brengt. Er zitten er hier in de kerk die daarvan weten. De dood kan geliefden van elkaar scheiden. De dood die kan ons scheiden van het leven. Die dood is de laatste vijand die zijn knokige klauwen naar ons uitstrekt. Om ons mee te nemen de nacht in. Maar Paulus zegt, ik kan niet scheiden van de liefde van Christus. Dat is de rust van Gods volk. Als mijn lichaam zinkt in de aarde, dat is mijn vast geloofsvertrouwen. Blijft mij een gebouw bewaard en het geloven wordt aanschouwen. Ik zal aan het stof der aarde ontvlien en dan eeuwig Jezus zien. Die dood die is zijn prikkel kwijt, zegt Paulus. Want hij brengt me alleen maar in de armen van de Heere Jezus. Het leven dan? Wat kan er veel in het leven zijn dat een mens overkomt? En ik kom mensen tegen van wie ik het ook nog wel een beetje begrijpen kan. Dat ze zeggen, ik kan niet geloven naar alles wat ik heb meegemaakt. Paulus zegt, ik heb ook veel meegemaakt en hij spreekt op goede grond. Hij zegt, maar het heeft me niet kunnen scheiden van de liefde Gods. En dan denk ik maar aan die martelaren die hun leven gaven voor het geloof. Het laatste wat een mens heeft, zijn eigen leven. Ze zei, dat moet dan maar ik kan de Heere Jezus niet missen. En Paulus spreekt over engelen en over machten en over overheden. De machten van de duisternis, de boze geesten in de lucht. De kwellingen van het occultisme zoals die vandaag zich sterk maken in deze wereld. Ze zijn er, zegt Paulus, maar ze kunnen van de liefde Gods niet scheiden. Tegenwoordige dingen. Wat is er in uw leven vandaag allemaal aan de hand? Wie verzekerd is, die kan van de liefde Gods er niet door gescheiden worden. Hoe moeilijk het ook is, toekomende dingen. Kijk uw agenda maar eens na, die afspraak die u hebt met de dokter en waar u tegenop ziet. Die gebeurtenis waar u bang voor bent in uw leven. Het kan niet scheiden van de liefde Gods. Hoogtepunt. Dat je blijde dingen mag beleven. zoveel jaar getrouwd. Genezen mocht als door een wonder. Och, u weet het wel, als het allemaal weer goed gaat in het leven, dan kan het allemaal zo vlak worden. Paulus zegt, als je verzekerd bent, dan kan het je niet scheiden van de liefde Gods. Dieptepunt. Het graf staat van je kind. Dan kan het je niet scheiden van de liefde van God. Is er nog wat vergeten, zegt Paulus, nog enig ander schepsel. En ik hoop dat u het hoort en dat u het verstaat ook. Dat de apostel zegt, het zijn allemaal werkelijkheden in het leven zoals Gods kerk dat in deze wereld beleeft. Maar het zijn schepselen. Ook die demonische machten en krachten die hun greep uitstrekken. Het zijn schepselen. En de schepper staat erboven. En ze kunnen slechts zover die schepper het goed vindt. En weer zeg ik soms, dan kom ik voor zoveel vragen te staan. Dat die schepper ze zo'n onbegrijpelijk groot gebied geeft om hun gang te gaan. En dat die schepper ze zo de ruimte geeft om hun kwaad te doen. En toch zegt Paulus slechts schepselen. Die zich zonder de wil van de schepper niet roeren nog bewegen kunnen. De Heere Jezus zegt, niemand zal de schapen van mijn kudde uit mijn hand rukken. En het avondmaal stond vandaag aangericht midden in de woestijn van het leven. Om daarvan te verzekeren. Voelt u nou wel aan, gemeente, dat maar één ding belangrijk is. Niet of ik morgen een hartinfarct krijg, ja dan nee. Maar of ik van Christus ben. Niet of er morgen een ongeluk gebeurt dat mijn leven radicaal verandert. Maar of ik van Christus ben. En noem verder maar op wat u zou willen noemen en wat u zou kunnen bedenken. En het gaat groot en het gaat ver en het rijdt diep. En ik zeg het vanavond niet gemakkelijk, gemeente. Maar belangrijk is uiteindelijk of ik van Christus ben. Mozes heeft het al gezegd, ik ben liever met de Heere in de woestijn dan zonder de Heere in een land van melk en honing. En dan vraag ik maar weer, ben u het ermee eens, gemeente? Mag u ermee instemmen? Dat zijn echte nabetrachtingsvragen. En blijkt dat ook uit de manier waarop we na deze avondmaal zondag weer verder gaan. Weet u waar dat in blijkt? Waar je het leven van deze verzekerde mensen in herkent. Niet daarin dat ze zeggen, nou dan kan ik mijn gang wel gaan, want er kan me toch niks meer overkomen. Maar dat deze mensen één ding voor ogen hebben, met alle vallen en opstaan, met alle lek en gebrek dat er in hun leven is. En dat is dat ze dicht bij deze Heere mogen leven. En dat ze zo vuurbang worden voor alles wat scheiding brengt tussen de Heer en hun ziel. En daarom vuurbang voor de zonde. En vuurbang voor de wereld. En het allermeest bang voor hun eigen vlees. Omdat de meeste van Gods kinderen dat wel eens een keer ontdekken. Als God maar één ogenblik zijn aangezicht verbergt, dan word ik verschrikt. En als God maar één moment me loslaat, dan val ik. Dat geeft een teer leven, gemeente, een nauw leven, een afhankelijk leven. Een leven van mensen die altijd weer vragen, kan de Heere er wel bij zijn? En dat er meer als je een keer gevallen bent, want dan word je steeds voorzichtiger. Omdat je zegt, ik ben voor één ding bang. Dat er scheiding is tussen God en mijn ziel. Dan mag ik nou eens vragen, gemeente, is dat onze levenshouding? En trilt er daarom door dat leven in die adventsverwachting van de Heere, dat uitzien naar de bruidegom. Dit is bruidstaal die we hier horen. Ik heb gezegd, het is het hooglied van het geloof, maar je zou het ook het hooglied van de liefde kunnen noemen, gemeente. De bruid die ernaar verlangt om bij haar bruidegom te zijn en die van één ding overtuigd is, dat van zijn liefde niets haar scheiden kan. De liefde Gods. God is er de bron en de oorsprong van. In Jezus Christus. Gods liefde is nooit los van Christus, gemeente. En daar is dat leven en dat verzekerde geloof op gericht. Op God in Christus. En als ik u nou één ding raden mag, dan is het wel dit. U moet die twee nooit van elkaar losmaken. Er zijn mensen die alleen aan God denken. En dan kijken ze om zich heen en dan zeggen ze, is die God liefde? Maar ze vergissen zich. God in Christus. Hierin is de liefde, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Weet u niet of God liefde is? We gaan weer op weg naar kerst. Moet u eens meegaan naar de kribbe van Bethlehem. Wilt u weten of God liefde is, dan moet u de Heer Jezus daar zien staan. Aan de zee van Tiberias, moet u hem zien zitten. Bij die Samaritaanse vrouw aan de bron van Sychar. Wilt u weten of God liefde is? Dan moet u de Heere Jezus zien kruipen door het stof in Gethsemane. Dan moet u de Heere Jezus zien hangen aan het kruis. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? In Christus, hierin is de liefde Gods. Niet dat wij God hebben lief gehad. Dat hij ons heeft lief gehad en zijn enige geboren zoon gegeven heeft tot een verzoening van onze zonden. En zeg nou zelf, gemeente, maar als dat je hart niet kan verbreken. Als dat je leven niet kan bekeren. Als dat je ziel niet kan bekoren, wat kan het dan in vredesnaam wel? Ja, maar zegt iemand, dominee, er is al zoveel in mijn leven gebeurd en er gebeurt vandaag nog zoveel in mijn leven. In de Heere Jezus Christus, gemeente, zie ik dat onbegrijpelijke wonder van de liefde Gods. En wie daar het geheim van de liefde Gods ontdekt, die ziet achter alle wegen die die God in zijn leven gaat, diezelfde hand. In Christus uitgestrekt. Diezelfde hand. Die als ik goed toekijk doorboord is. Met de spijkers van het kruis. Die ziet. Wat is die liefde Gods wonder groot. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Wat heeft die liefde God veel gekost. En dat voor mij, ellendige zondaar. En ik leer het nog veel sterker roepen, ik ellendig mens. En ik wil nog veel sterker verlost worden van het lichaam deze doods, omdat deze God het zo eeuwig waard is dat ik voor hem leef. En ik verwonder me alleen maar hoe langer hoe meer, gemeente. Omdat ik versta, toen God zijn Zoon aan ons gaf, toen wist hij wel dat wij zondaars waren. Hij wist waar hij aan begon. Hij wist het allemaal. En hij verzekert in het onze ogen richten op zijn Zoon, dat er nou niemand is die ons meer bemint dan hij die zijn leven voor ons gegeven heeft, gemeente. Daar ligt mijn houvast en daar ligt mijn zekerheid, in die zondaarsliefde Gods. Kijk eens terug. Kijk eens naar jezelf. Wou u nog wat van God zeggen? Nee toch? Staande voor God kun je toch alleen maar herhalen, ik ellendig mens? Maar tegelijkertijd, ik ben verzekerd. De klacht en de jubel. De verwondering, zo'n God, voor zulke mensen.